Hoi, je luistert naar het kanaal van Lief Leven. Wij weten als geen ander dat het leven best wel een hele klus kan zijn. Maar één ding is zeker, je bent hierin niet alleen. Van rotdagen en rouw tot aan de Himalaya-pieken van het leven, we kennen het allemaal. Maar hoe groeien we als mens dwars door alle uitdagingen heen? Met oprechte gesprekken en fijne meditaties hopen we jou de ruimte te geven om te verbinden met jezelf en de wereld om jou heen. Om samen te groeien. Luister je mee? Vandaag praten we met iemand die taboes als geen ander weet te doorbreken. Jip Isabel praat openlijk over hormonen, vulva's, schimmelinfecties en durft te gaan staan voor haar vrouwelijke kracht. Met haar platform De Krachtige Vrouw inspireert ze onder andere mij om weer te verbinden met mijn vrouwelijke kracht. Nou, Jip, wij volgen elkaar eigenlijk al heel lang. Op Instagram onder andere. En in het begin kende ik jou vooral als fit girl. Echt een blokjesbuik waar ik in ieder geval vrij bang van werd. Maar door de jaren heen heb ik je mogen zien groeien tot de vrouw die je vandaag de dag bent. En ik vind dat heel bijzonder. Maar
dank
kun je
wel.
Misschien iets vertellen over die transformatie?
Ja, natuurlijk. Ja, ik ben dus inderdaad, zoals je zei, begonnen met echt als fit girl, zeg maar. Ik ben eigenlijk ook begonnen voordat eigenlijk de fit girls bestonden.
Kijk.
Nog voordat eigenlijk de influencers bestonden. Ik ben zelf in een jaar tijd, misschien iets korter, 15 kilo afgevallen toen. En ik begon dat eigenlijk een beetje als, als een soort dagboekje voor mezelf. En om mijn progressie bij te houden op Instagram te delen.
Welk jaar was dat?
Het is zo'n 5 jaar geleden. Dus ik denk 2015, 2016.
Ja.
En dat werd gezien en daardoor groeide mijn Instagram enorm. En dat was helemaal niet mijn idee erachter, want influencers bestonden nog helemaal niet. Dus ik had ook niet gedacht van, je kan daar iets mee doen eigenlijk of zo. Dus het was echt puur voor mezelf. En toen kreeg ik gewoon heel veel reacties daarop. En zo ben ik eigenlijk een beetje als influencer toen gegroeid.
Ja, maar wat deelde jij in die tijd dan?
Toen deelde ik echt nog wat ik at. En ook echt zeker als je het nog herinnert van jezelf misschien toen je 5 of 6 jaar geleden begon met Instagram. De meest slechte foto's ever. Geen goede belichting. Alleen maar die standaard lelijke filters van Instagram zelf die toen nog bestonden. Alleen die.
Volgens mij was toen ook nog het icoontje van Instagram zo'n analoge camera, als ik dat goed heb.
Ja, volgens mij wel, ja. Dus ja, ik deelde letterlijk gewoon wat er op mijn bord lag. Helemaal niet mooi opgemaakt. Maar gewoon puur omdat ik zoveel vragen op een gegeven moment ook van mijn vriendinnen kreeg van, ja, je bent nu zoveel afgevallen, maar hoe doe je dat? En wat eet je nu? En hoe train je nu? Dus dat deelde ik een beetje. Ook omdat ik gewoon geen zin had om, zeg maar, iedereen apart elke keer te whatsappen wat ik deed.
Ik dacht gewoon heel efficiënt.
Ja, zo, want hier heb je mijn Instagram, kun je daarop zien. En de spiegelselfies voor mezelf om mijn progressie, zeg maar, bij te houden. Dus dat deelde ik eigenlijk.
En dat zegt eigenlijk heel veel over die tijd. Want hoe was jouw band met jouw lichaam, de relatie met jouw lichaam?
Ja, mijn relatie met mijn lichaam was toen op zijn zachtst gezegd niet heel goed. Ik was ook eigenlijk niet begonnen voor mezelf. Maar ik was toen de tijd begonnen voor mijn ex-vriend. Ik heb een hele ongezonde relatie gehad met een narcistische jongen. En hij had mijn zelfvertrouwen was altijd al niet heel hoog toen ik aan het puberen was, zeg maar. Maar hij had er wel voor gezorgd dat mijn zelfvertrouwen nog lager was geworden. En eigenlijk ben ik toen gaan afvallen, omdat ik hoopte dat hij me dan mooier zou vinden en dat hij dan misschien niet meer vreemd zou gaan. En, dus eigenlijk ben ik om die reden begonnen. Nou, dat zegt ook al wel iets over hoe gezond het is. Je doel om te beginnen met afvallen, dat het niet eens voor jezelf is.
Ja.
Maar nee, mijn relatie met mijn lichaam was niet zo goed. Het was ook niet mijn doel om gezond te worden toen ik begon met sporten en gezond eten. Het was echt puur om mezelf mooier te vinden, dunner te worden, strakker te worden. En in mijn ogen dan een soort van, ja, als ik dat lichaam krijg, dan word ik misschien gelukkig. Ja, dus ja, nee, dat was eigenlijk.
Ja, en de relatie. Bracht dan de progressie? Want op een gegeven moment was je heel dun en heel gespierd. Maar hoe voelde dat op dat moment? Was dat dan dat je een doel had bereikt? Of was dat nog steeds niet genoeg?
Ik was op een gegeven moment wel heel trots op mezelf. Dat er echt natuurlijk flink wat van af was. Ik bedoel, 15 kilo, dat is niet niks.
Wow.
Maar het was nooit goed genoeg in mijn ogen. Want er kon dan altijd nog wel iets meer daar of iets meer daar. Of dat kon nogal wat strakker. Of daar hield ik nog wat vet vast. Het hele feit dat ik ook constant in de fitness stond en altijd maar in die spiegel stond te kijken, dat hielp eigenlijk ook weer helemaal niet. Of draagde eigenlijk helemaal niet bij aan het juist dat betere beeld van mezelf krijgen. Omdat je dus constant met jezelf een beetje in gevecht bent van, dan moet ik nog eventjes dat iets meer trainen of dat iets meer trainen. Want je bent constant bezig met dat spiegelbeeld eigenlijk.
Ja.
En ja, op Instagram natuurlijk ook. Ik voelde op een gegeven moment wel een beetje een druk van, ik moet wel progressie blijven boeken. Ik kan niet aankomen, want mensen volgen me voor dit lichaam.
Jeetje, wat een druk legt dat dan ook op, hè?
Ja, en eigenlijk doe ik dat gewoon zelf. Ja. Maar het draagde er niet echt aan bij. Dus eigenlijk het feit, ik was heel veel afgevallen. En in het begin was ik echt heel blij mee. Was ik echt heel trots op mezelf. Maar dat was eigenlijk van korte duur. Het moest steeds beter en steeds strakker. En steeds meer eigenlijk.
Dat is ook echt op Instagram, toch? Van, dan ben je eindelijk tevreden met je lichaam. En dan kijk je een keer rond op Instagram. En dan denk je, oh nee. Oh, ja. Ik ben helemaal nog niet goed genoeg.
Ja, dat vergelijken. Dat werkt ook helemaal niet. En het feit dat ik ook alleen maar van die fitnessatleten en hele grote Amerikaanse accounts volgde, dat hielp ook echt niet mee natuurlijk.
Nee. Hey, en nou ja, jouw tijdlijn evolueerde, maar jij als mens boven alles evolueerde.
Ja.
Kun je daar iets over vertellen? Hoe veranderde dit?
Dan gaan we wel een paar jaar verder eigenlijk. Want ik heb echt wel een paar jaar gestruggeld eigenlijk met het fitness. En niet per se het fitness zelf, want dat ging toen heel erg goed. En toen heb ik een bikini fitnesswedstrijd gedaan. En eigenlijk na die bikini fitnesswedstrijd, toen ging het een beetje mis. Want mijn lichaam was eigenlijk een beetje klaar met al dat diëten en al dat hevige sporten. Want ik trainde 7 dagen in de week en soms 2 keer per dag.
Oh my goodness.
En met die bikini fitnesswedstrijd had ik natuurlijk een hele goede reden om 2 keer per dag te trainen. Want dat was gewoon een wedstrijdvoorbereiding. Maar ik deed het daarvoor ook wel eens. En zeker na die bikini fitnesswedstrijd. Toen bleef ik dat eigenlijk een beetje volhouden. Terwijl eigenlijk mijn lichaam met alles probeerde te zeggen, het is klaar, we zijn op, we hebben te veel stress, je moet stoppen.
En hoe uitte zich dat? Wat krijg je dan?
Na die bikini fitnesswedstrijd kwam ik in 4 weken denk ik weer 12 tot 14 kilo aan.
Wow.
En buiten dat ging ik heel veel vocht vasthouden. En het ging er echt niet meer af. Het maakte niet uit wat ik deed. Of ik gezond at. Ik at ook trouwens niet extreem ongezond na die fitnesswedstrijd. Ik ging eigenlijk weer normaal eten. Dus ik wist ook wel, ik ga aankomen. Want in die fitnesswedstrijd had ik 10% vet. Nou, dat is voor een vrouw echt helemaal niks.
Dat is echt niks, toch? Nee,
dat is echt niks.
Wat is eigenlijk normaal voor een vrouw?
Tussen de 20 en 25% vet, denk ik. Oh, ja. En dan zit de gemiddelde vrouw zit rond de 24, 25.
Oh ja. Ja, en überhaupt bestaat er zoiets als normaal, hè?
Ja, nee. Ja. Ze hanteren een beetje, als je boven de 30% komt, dan kom je een beetje in de overgewicht categorie moet ik dan zeggen. Maar ja, die labels is denk ik ook allemaal weer zoiets. Hè? En dan zeggen ze gewoon meer van, dan moet je een beetje gaan opletten dat het niet ongezond wordt.
Yeah.
Maar iedereen heeft natuurlijk van zichzelf een andere bouw. Dus in principe, als jij onder de 30% zit, dan is het gewoon, ja, naar mijn mening gezond. Als je gewoon lekker beweegt en gezond eet en af en toe geniet en maar gemiddeld rond de 25%, geloof ik. Dus ik zat op 10.
Nee, man.
Maar ja, dat is in zo'n wedstrijd natuurlijk normaal, want het is eigenlijk gewoon een topsport. Mijn lichaam zei daarna natuurlijk van, oké, je hebt nu het genoeg geweest.
Heel duidelijk, ja.
Heel duidelijk. En ja, er kwam dus heel veel aan. En ja, wat ik daarna ook deed, het ging er gewoon niet meer af. En voor mij was het natuurlijk mentaal echt een strijd. Want ik kwam veel meer aan, ondanks dat ik niet heel ongezond at. Maar ik kwam veel meer aan en werd zwaarder en voller dan toen ik was voor de bikini fitnesswedstrijd. Want daarvoor zat ik altijd op een 17%, 18% vet. Dus dat is eigenlijk al heel atletisch en ja, heel strak. Maar ik kwam veel meer aan dan dat ik wilde, natuurlijk, toentertijd. En ja, dat was voor mij mentaal vooral heel erg zwaar. Dat ik echt dacht van ja, nu heb ik al die jaren zeg maar gestreden voor een bepaald lichaam wat ik wilde hebben. En dan in één keer na zo'n wedstrijd zegt je lichaam gewoon, ja, stoppen ermee. We hebben er geen zin meer in. Het is klaar. En ja, toen daarna eigenlijk, ja, toen ontwikkelde ik ook echt op een dieper level mijn eetproblemen. Want ik had daarvoor echt al wel eetproblemen en problemen met overcompensatie. Als ik te veel had gegeten, extra sporten. Met name de reden waarom ik soms twee keer in de week of twee keer op een dag sportte. Maar dat ontwikkelde zich toen natuurlijk heel erg sterk. Omdat ik toen alles ging proberen om ja, maar weer af te vallen. In ieder geval die extra kilo's eraf te halen. Ondanks dat ik veel beter wist, want ik ben opgeleid als sport- en beweegdeskundige. Ik heb jaren gewerkt als personal trainer, voedingscoach. Dus tegen beter weten in, want ik weet heel goed wat gezond is en wat ongezond is. Ging ik toch weer in een hele zware ja, calorie... hoe zeg je het?
Crash.
Ja, ik kan alleen op het Engelse woord komen, maar die vindt... ja, kan er niet op komen, maakt niet uit. Ja, ik ging weer heel laag in mijn calorieën zitten.
Ja.
Tegen beter weten in dus eigenlijk. En ik ging weer twee keer per dag sporten. Maar ja, wat dus eigenlijk betekent dat ik het tegenovergestelde deed van wat mijn lichaam eigenlijk wilde. Want ik ging gewoon heel veel stress creëren door te weinig te eten en ja, overtrainen.
Krijg je daar stress van als je te weinig of te veel misschien eet?
Ja, ja zeker. Eigenlijk alles wat wij binnenkrijgen... ja, qua eten of qua toxines en alles wat wij doen dat eigenlijk niet in lijn is met wat gezond is voor ons lichaam, dat creëert lichamelijke stress. Dus niet per se misschien mentaal. Natuurlijk had ik mentaal ook heel veel stress. Maar alles wat je eigenlijk doet, waardoor je lichaam uit balans gaat, is lichamelijke stress. Ja, dus wat ik deed was gewoon heel veel trainen. Mijn lichaam zo uitputten. Dat het gewoon lichamelijke stress kreeg. Maar er gebeurde dus helemaal niks, want ik viel niet af. Het maakte niet uit of ik nou gezond at of ongezond at. Ik viel niet af, maar kwam op een gegeven moment ook niet meer aan. Dus ik zat echt vast op zo'n plateau waar niks meer veranderde.
Maar wat deed dat met jou geestelijk? Want dit is vooral lichamelijk. Maar...
Ja, geestelijk vond ik dat super zwaar. Echt super zwaar. Met name omdat ik dus echt... Nou ja, ik ben ook echt... ontzettende perfectionist. Ik had natuurlijk jaren, 2, 3 jaar gestreden om op een bepaald ja, level te zijn met mijn lichaam. Toen had ik mezelf uitgedaagd voor die wedstrijd. En toen dacht ik, nou, na die wedstrijd kom ik in ieder geval max terug op waar ik daarvoor zat. Maar ja, dat werd dus veel meer. Dus ja, dat werd voor mij wel heel zwaar om te zien dat ik zoveel aankwam. En dus eigenlijk in mijn eigen ogen weer op een lichaam kreeg waar ik gewoon niet blij mee was. Waar ik mezelf lelijk vond, waar ik mezelf ja, zeg maar lichtelijk gezegd afschuwelijk vond. Ja, dus dat deed mentaal natuurlijk heel veel voor me.
En wat gaf die omslag dan?
Welke omslag bedoel je?
Nou, dat je uiteindelijk veel positief, de manier waarop jij nu in het leven
staat. Hoe ik nu in het leven sta, de omslag naar nu, ja.
Ja, ja.
In die tijd ben ik... Ja, ik wist wel dat er iets niet helemaal klopte mentaal. Want ik had wel zoiets van... Ik merkte ook, zeker nadat ik die wedstrijd even een paar maanden achter me had gelaten... merkte ik ook wel dat ik mezelf tijdens die wedstrijd ook niet mooi vond. Dus hoe strakker ik eigenlijk werd. Ik had natuurlijk gehoopt, nou, er komt ergens een punt dat ik denk... Yes, nu vind ik mezelf fantastisch, mooi. Nu ben ik gelukkig. Maar dat punt kwam niet. Dus op een gegeven moment zat ik op die 10%. Maar toen vond ik mezelf nog steeds niet mooi. En dus eigenlijk die maanden daarna, toen ik dus ook zo mentaal aan het struggelen was, dacht ik wel van oké, misschien klopt er mentaal gewoon iets niet helemaal. Want er is nog geen enkel punt geweest waarop ik wel blij was met mezelf. Of ik nu dikker ben of dunner ben. En toen ben ik me eigenlijk gaan verdiepen in persoonlijke ontwikkeling. En ben ik gaan lezen over zelfliefde. Ben begonnen met Jan Geurts, Verslaafd aan Liefde, dat boek.
Fantastisch.
En, echt een fantastisch boek. Dat is echt het boek waarmee ik ben begonnen aan zeg maar, mijn zelfacceptatie journey. En toen ben ik daar eigenlijk over gaan lezen. En toen was natuurlijk na één boek natuurlijk nog... Ja, was er nog helemaal niet veel veranderd. Maar ik was wel iets bewuster mee bezig. En het had gewoon heel veel tijd nodig. Dus de maanden verstreken. Op een gegeven moment ben ik wat liever voor mezelf gaan zijn. Dus ik ben eigenlijk een beetje gestopt met sporten. Ik vond fitness ook helemaal niet leuk meer. Omdat ik mezelf zo verplichtte om alles te doen. Naar die gym te gaan. Heel het plezier was er vanaf. En fast forward. Ik denk een jaar later... was ik in mijn eentje op vakantie in Griekenland. Het was ik echt helemaal alleen, zonder afleiding, even geen werk. Want ik was ook iemand, ik stortte me in mijn werk om maar niet aan mijn eigen problemen te werken eigenlijk.
Ik denk dat dit voor heel veel mensen herkenbaar is.
Dus wat ik eerst zeg maar in de fitness deed, een beetje mijn problemen ontlopen en afleiding zoeken. Dat voelde voor mij in de fitness niet fijn meer, dus toen ging ik me storten op werk. Wij kennen elkaar. Vanuit die periode, want ik werkte toen voor Fresh, dat online magazine.
Ja.
En ik werkte toen denk ik 80 uur in de week.
Ai.
Op zijn max.
Over stress gesproken.
Ja, over stress gesproken, ja. Puur maar om niet eigenlijk stil te staan en met mezelf bezig te zijn. Gooide ik me daar volledig in. En toen op een gegeven moment was ik uitgenodigd voor een persreisje in Griekenland. En ik was daar alleen, want ik mocht over een klein eilandje... in Griekenland schrijven. Dus ik werd daar alleen ontvangen. En ik werd daar wel heel leuk ontvangen door van die gidsen en zo allemaal. Maar uiteindelijk ben je wel zeg maar alleen op reis.
Ja.
En op de, zeg maar tussendoor. Omdat die Griekse mensen doen natuurlijk ook allemaal een siesta tussen de middag. Dus dan had ik even niks op mijn programma staan. En dan ging ik zelf gewoon even naar het strand of zo. En toen zat ik op een gegeven moment in mijn eentje op dat strand. En dan heb je natuurlijk... nul afleiding. Er was niemand op dat strand. Het was ook buiten het seizoen. Het was eind april, begin mei. En ik zat op dat strand en ik zat zo alleen met mijn gedachten. Dat ik op een gegeven moment dacht, ik wil dit gewoon niet meer. Dit 24-7 bezig zijn met trainen en met eten. En met wat mag je wel eten, wat mag je niet eten. Of je kan beter gewoon niet eten. En dan weer bingen. Omdat ik te weinig heb gegeten.
Jeetje, ja.
En ik zat echt op dat eiland. En ik had ook echt op dat moment... Want ik was dus ook, wat ik net zei, met personal development bezig. Met persoonlijke ontwikkeling. En ik kwam elke keer niet verder. En ik kwam elke keer niet verder. Omdat ik zeker wist dat er dus ergens een blokkade zat. Die me tegenhield. En het was echt mijn eetprobleem. Die mij dus tegenhield om eigenlijk verder te groeien. Dat was mijn comfortzone. En eigenlijk op dat moment toen ik eigenlijk zat te huilen in mijn eentje op dat strand in Griekenland, had ik besloten ik ga hulp zoeken. Want ik wil dit gewoon niet meer, ik ben er klaar mee. Ik wil mezelf niet constant haten om de dingen die ik wel doe of niet doe, of om hoe ik eruit zie. Dus eigenlijk had ik dat toen besloten en toen heb ik er ook een blog over geschreven. Want ik vond het heel eng omdat aan mijn vriend, was Kevin toen al, nog steeds mijn vriend, te vertellen. Een groot probleem voor mij was altijd omgaan met emoties. Dus dat is ook wel iets wat er heel erg onder lag. En emoties delen en uiten. Dus ik had een blog geschreven. En ik had die naar mijn moeder gestuurd. En naar Kevin gestuurd.
Oh, wow.
En naar mijn beste vriendinnetje gestuurd. Omdat ik het niet hardop durfde te zeggen. En later heb ik die ook online gegooid. Eigenlijk voor al mijn volgers om ook te lezen. Maar dat was eigenlijk het begin van mijn herstel. Als ik het zo kan zeggen. En toen ik terugkwam, meteen een coach gezocht en ben met haar aan de slag gegaan. En eigenlijk is vanaf daar echt het balletje gaan rollen, dat ik echt weer ruimte in mijn hoofd kreeg, echt weer liefdevol naar mezelf kon kijken, kon accepteren hoe ik eruit zag. En
Wat een reis. Ja. Wat een mega reis. Hey, en je vertelde dat je een blog had geschreven en dat deelde. Wat waren de reacties?
Zo, ik heb nog nooit zoveel reacties op iets gehad, echt. Ik denk dat die blog ondertussen zo'n 7000 keer gelezen is. Wow. En toen al in een dag 2000 keer, in één dag. Ja, ik dacht echt, oh mijn god. Ja. En het was natuurlijk heel eng, maar het voelde ook een soort van bevrijdend. Zo van, het woord is eruit. Ook naar iedereen die mij jaren heeft gevolgd. Om aan hun te vertellen dat ik eigenlijk gewoon een eetprobleem heb. Had.
Ja.
En mijn reacties die waren zo positief.
Mm.
In de zin van dat mensen zo blij waren dat ik zoiets aankaartte. Dat ik dat durfde te delen. Dat ze me altijd als een inspiratie hadden gezien, ook op fitnessgebied. Maar dat ze hierdoor nog meer respect voor me kregen. Dus eigenlijk alleen maar positief. Waarvan je echt bang bent dat mensen alleen maar misschien negatief gaan zijn. Ja. En gaan zeggen van, zie je nou wel, het is allemaal niet gezond wat je doet.
Ja, ja.
Was het juist heel positief.
Eigenlijk vind ik jou een soort van boegbeeld van deze generatie, van onze generatie. Dat wij zijn natuurlijk opgegroeid met tijdschriften, waarin veel gefotoshopt werd en alles perfect was. En we kregen echt het idee van, oké, nou, als je maar hard genoeg werkt, kan je alles bereiken. Dus we kregen het idee van, wij moeten perfect zijn, we moeten ons perfect presenteren. En het afgelopen jaar, 2, 3 jaar, zoiets, zie je die omslag. En zie je dat mensen zoiets hebben van, ik kan niet meer. Ik wil dit niet meer volhouden. Ik wil niet meer perfect zijn. Ik wil zijn wie ik ben. En hoe jij die omslag hebt gemaakt, ik vind dat echt zo ontzettend inspirerend en dapper van je. En
dankjewel.
Daarmee echt een boegbeeld van onze generatie. En ik sla daarmee heel veel een bruggetje naar het volgende onderwerp. En dat is iets waar best wel nog een taboe op ligt. Ik ben heel benieuwd of jij dat ook ervaart, maar voor mij in ieder geval wel. Dat jij nu zo diep in die liefde voor jezelf en hoe werkt mijn lijf eigenlijk en wat heb ik nodig. Dat jij nu ook heel actief met die leven met je cyclus bezig bent en daar ook programma's in draait.
Ja, zeker.
Dus over hormonen, over vulva's, over schimmelinfecties, over... Ja, een wereld gaat voor mij open. Maar vertel, hoe ben je hier mee gekomen?
Ja, dit is leuk ook dat je alles zo noemt. Want mensen durven het soms niet eens uit te spreken. Schimmelinfecties en dat soort dingen.
Ja, maar echt. Ja,
het gewoon op. Het klinkt, het is ook echt de naam überhaupt. Wie heeft het bedacht? Maar goed, daar kunnen we niks aan doen. Maar dat is eigenlijk een beetje in dezelfde periode geweest als dat ik dus met mijn coach bezig was aan mijn eetproblemen. Want mijn eetproblemen lagen dus echt totaal... hadden niks te maken met het eten zelf, maar hadden echt alles te maken met gewoon hoe ik naar mezelf keek en hoe ik ook naar mijn lichaam keek. Want ik had eigenlijk mijn lichaam nog nooit gezien als iets wat eigenlijk gewoon functioneert zoals het hoort te functioneren. Ik zag het echt als, als het uiterlijk. Niet, ik keek nooit naar, kijk nou eens heel even of sta even stil bij wat er allemaal dagelijks in je lichaam gebeurt, wat er zich plaatsvindt. Celdelingen, hormonen die samen een dans aan het vormen zijn, zeg maar.
Deze is zo belangrijk. Gewoon de dankbaarheid dat dit lijf werkt. En zelfs als hij niet helemaal goed werkt zoals je zou willen, dan werkt hij nog. En de dankbaarheid,
want hij doet zo zijn best om jou in balans te houden. En jou in leven te houden. En dat doet het eigenlijk op een dagelijkse basis. En dat deed het ook toen ik na die bikini fitnesswedstrijd zoveel aankwam. Want het enige wat mijn lichaam dacht was, we moeten nu alles gaan doen om gezond te worden. En daarom kwam ik zoveel aan.
Hmm.
En dat besefte ik mij toen ter tijd niet. Maar dat leerde ik wel nadat ik echt leerde mezelf te accepteren. En ik ben zo geïnteresseerd geraakt in hormonen. Mede dus ook omdat mijn schildklier... en heel eerlijk, ik ga het tegen je zeggen, mijn schildklier is nog steeds niet 100%. Maar dat komt echt door jarenlang diëten en die bikini fitnesswedstrijd als kers op de taart, zeg maar. En ik ben nu hormooncoach, maar ik ben nog steeds bezig met dat stukje herstellen in mijn lichaam. Maar ik ben dus zo geïnteresseerd geraakt in hormonen, omdat mijn lichaam dat dus deed. En toen was ik eigenlijk wel... Ja, ik ben toen ook gestopt met de pil op een gegeven moment. En toen dacht ik van... Toen ging ik me ook echt mentaal ook beter voelen toen ik stopte met de pil. En ik vond dat zo interessant. Mm. Dat ik dacht, hoe kan zo'n stom pilletje zo'n hevig effect hebben op mijn mentale gesteldheid? En op mijn lichaam, lichamelijke klachten. Want ook van die pil kreeg ik altijd schimmelinfecties en dat soort dingen. En ja, dus ik werd daar een beetje geïnteresseerd in. En ik ging met name toen lezen ook over de menstruatiecyclus. Het boek van Lisa Listers. Love Your Lady Landscape heet het. Ook een super mooie titel.
Ja.
En zij vertelt dan echt ook over hoe zij ook jarenlang haar lichaam heeft gehaat. Omdat het niet goed werkte. En haar menstruatiecyclus uit balans was. En ik vond dat verhaal ook zo mooi. En toen begon ze te vertellen over de verschillende fases waarin wij zitten. En daardoor bloeide ik eigenlijk helemaal op toen ik dat allemaal leerde. En toen ik dacht, wow, ons lichaam is zo speciaal. Ons vrouwenlichaam en hoe het werkt. En uiteindelijk heeft dat leven naar mijn cyclus, dus eigenlijk het meer leren naar mijn cyclus en daarna zelf nog meer over gaan uitzoeken en nog meer boeken gaan lezen erover. En ook echt gaan proberen van oké, wat doet het dan als ik mijn trainingen en mijn voeding aanpas op mijn cyclus? Op elke fase in mijn cyclus, want onze cyclus bestaat uit 4 fases. Wat doet het dan met mijn lichaam? En toen ik dat eigenlijk begon te doen, heb ik zoveel meer liefde gekregen voor hoe mijn lichaam werkt. Zoveel meer liefde gekregen voor ook het uiterlijk van mijn lichaam, gewoon hoe ik eruit zie. En dat het altijd zo hard werkt om je gezond te houden. Mm. Dus dat heeft mij ook echt wel heel veel, heel erg meegenomen in mijn herstel ook. Dus daarom ben ik ook zo'n voorstander van dit aan zoveel mogelijk vrouwen leren. Omdat het je mentaal ook heel veel kan brengen. Niet alleen lichamelijk.
Want hoe verklaar je dat? Als ik voor mezelf spreek, dan ik heb best wel in mannelijke omgevingen geleefd en gewerkt, vooral. En daarin is het gewoon, je geeft helemaal geen ruimte voor hormonen of voor dagen in je cyclus. Ik heb echt letterlijk nog nooit naar mijn lichaam geluisterd in die zin. En pas toen jij met jouw verhaal kwam, dacht ik, oh jeetje, dat bestaat inderdaad. Moet ik ook maar, serieus dat, maar dat klinkt toch achterlijk dat ik daar nooit. Maar hoe verklaar je dat er heel veel vrouwen zijn, en in ieder geval ik, die daar dan nooit mee bezig zijn geweest? Terwijl het zo'n belangrijk onderdeel van je leven is.
Ja, ik ben ook een van die vrouwen, hoor. Ik was ook nooit mee bezig. Ja. Ik denk sowieso omdat wij een groot deel van ons leven alles onderdrukken wat met hormonen te maken heeft. Ik heb nu ook zoveel cliënten die op hun 12e, 13e, 14e met de pil beginnen. En ik zelf ook. Ik was natuurlijk 15 toen ik met de pil begon. En met name ook omdat ik hele erg hevige menstruatieklachten had. Ik werd echt ziek altijd als ik ongesteld moest worden. Echt koorts kreeg ik. Alle poespas erbij. Het is natuurlijk ook gewoon 12 jaar geleden. Dus doktoren wisten er helemaal niet veel van. En ja, heel veel huisartsen nog steeds niet, sorry. Maar er was ook heel weinig onderzoek naar gedaan naar hormonen en dergelijke. Dus je ging gewoon heel snel aan de pil. Zeker ook omdat het natuurlijk vanaf de jaren 70 het ding was wat je gebruikte als je independent wilde zijn. Het was natuurlijk een heel groot ding dat vrouwen gewoon mee konden draaien in de in de wereld van de mannen, zeg maar. Omdat ze dus geen rekening meer hoeven te houden met hun cyclus. En dat is heel mooi geweest. En dat hebben we ook echt heel erg nodig gehad als vrouw zijnde. Ik bedoel, equal rights, toch? Alleen het enige kleine nadeel daarvan is wel dat, omdat het bijna gewoon bij volwassen worden hoort, meiden dus echt op een jonge leeftijd al aan de pil gaan en daarmee eigenlijk al hun hormonen gewoon onderdrukken. En op het moment dat jij die gaat onderdrukken, dan, zeker met de pil, heb je ook helemaal geen cyclus meer. Dus dan voel je al die veranderingen in je lichaam ook helemaal niet meer. Nee. Dus de pil is natuurlijk een hele grote onderdrukker. En heel veel vrouwen van, kijk, ik ben nu 27. Jij bent nog net ietsjes ouder dan ik ben. Onze generatie, zeg maar, dat is wel gewoon, we hebben het allemaal gedaan. Allemaal gebruikt.
Ja.
En zeker ook dat stukje, die mannelijke energie waar je het net ook over had. In connectie staan met je vrouwelijke hormonen. Ik zeg vrouwelijke hormonen, maar mannen hebben deze hormonen ook in hun lichaam. Maar natuurlijk in wat minder hoge levels. Ze hebben natuurlijk meer testosteron. Maar deze hormonen die zorgen er tevens voor. En die connectie met ons lichaam, met onze cyclus. Dat je eigenlijk meer in verbinding komt met je vrouwelijke energie. Maar de laatste jaren. Vanaf eigenlijk de jaren 70, jaren 80 is natuurlijk heel erg gestreden om gelijkwaardig te zijn aan mannen. Dus we zijn allemaal heel erg in onze mannelijke energie gaan zitten. Ja. En er was ook heel lang geen ruimte om in die vrouwelijke energie te zitten. Want we moeten net zo hard werken en doordrammen als mannen om gewoon hetzelfde te kunnen bereiken. Of in ieder geval, dat is ons heel lang verteld dat we dat moeten doen. Ja. Fast forward naar nu. Ik denk dat we gewoon allemaal heel erg zijn blijven hangen in die mannelijke energie. In het maar doordrammen. Onderdrukken hoe wij als vrouwen eigenlijk voelen. In de hoop dat we dan eigenlijk de mannen kunnen evenaren in hun strength. In hun power. In alles wat zij kunnen bereiken. Terwijl ik het heel jammer vind dat ik dat ook altijd heb gedacht. Want eigenlijk heb ik dus pas de afgelopen jaren geleerd dat wij mannen nooit in hun mannelijke energie kunnen verslaan. Als wij echt gelijkwaardig willen zijn, moeten we eigenlijk juist al onze kracht uit onze vrouwelijke energie putten. En dat betekent ook terug naar ons lichaam. Ons weer verbinden met onze vrouwelijke energie. Ons verbinden met onze cyclus. En eigenlijk zien hoe powerful ons lichaam is. Hoe powerful onze cyclus is. Ja. En hoeveel kracht je daar eigenlijk uit kan halen.
Echt zo mooi en zo belangrijk. Want ik denk dus ook, kijk, we bestaan allemaal uit zowel mannelijke als vrouwelijke energie. Alleen zijn wij gewoon wat meer vrouwelijke energie. En wat je heel erg ziet, wat ik ook zag in de organisaties waar ik werkte, is dat ook wel mannen meer in touch komen met hun vrouwelijke energie. Dus er is een soort golf gaande, waarin zeker. De kracht van kwetsbaarheid of dienend leiderschap. Dat is heel bijzonder om mee te maken. En eigenlijk heeft iedereen op dit moment meer behoefte aan vrouwelijke energie.
Ja, zeker.
Ook als je ziet hoe we met de wereld omgaan, toch?
Ja, want in de wereld zie je het nu ook. Het is allemaal heel erg young energie. Allemaal mannelijke energie. En je merkt gewoon, en dat werkt in ons lichaam net zo, als in eigenlijk alles op deze wereld, in de natuur ook. Als een van de twee de overhand neemt, dan ben je die balans kwijt. En dan gaat het eigenlijk stuk tussen haakjes, zeg maar. Ja. Dan ben je eigenlijk iets kapot aan het maken. Terwijl die balans is zo belangrijk. En zoals je zegt, mannen hebben ook vrouwelijke energie. Kijk, de verhouding is wat anders. Wij vrouwen over het algemeen, dus ik spreek even over het algemeen, gemiddeld genomen, floreren wij als we meer leven vanuit onze vrouwelijke energie en eigenlijk af en toe kracht putten uit onze mannelijke energie op momenten dat het echt nodig is. Bijvoorbeeld als je een deadline hebt, of als je even moet doorzetten, als je even wat meer kracht moet gebruiken, dan kunnen we dat heel goed in onze mannelijke energie gaan zitten. En dat is perfect, daar is die ook voor. Om even door te pakken, wat assertiever te zijn. Maar bij mannen zie je het ook, ze zijn ook een beetje doorgeslagen in hun eigen mannelijke energie, terwijl zij ook af en toe in hun vrouwelijke energie moeten zitten. En die vrouwelijke energie bij hun is dan weer meer die kwetsbaarheid, wat je net ook zei. En meer in tune komen met je gevoel. Want er zijn natuurlijk nu heel veel mannen die delen niks van gevoelens. Mm. En daardoor slaan zij weer een beetje door. En kunnen zij juist ook weer mentaal klachten krijgen. Of juist lichamelijk klachten krijgen. Omdat ze eigenlijk niet helemaal in balans zijn.
Ja. Hey Jip, ik ga je twee vragen stellen die denk ik iedereen wil weten.
Kom op.
De nummer 1 tip voor leven met je cyclus. Hoe doen we dat?
Ja, het begint met je eigen cyclus trekken. Want niet elke cyclus is hetzelfde van iedereen. Dus het begint echt bijhouden. Kijk, de allereerste nummer 1 tip is eigenlijk als je aan de pil zit, stoppen met de pil. Want dan heb je geen cyclus. Ja. Maar dat is een heel andere discussie. Soms ben ik voor de pil, soms ben ik tegen. Het ligt echt aan iemands situatie en hoe iemand zich voelt ook. Ja. En of iemand zich gewoon prettig voelt met de pil, dan moet iemand dat zeker gewoon doen. Maar als je echt naar je cyclus wil leven, dat betekent wel dat je natuurlijk een cyclus moet hebben. Dat is punt 1. En punt 2 is dan echt eerst gaan bijhouden hoe jouw cyclus zich eigenlijk uit. En hoe lang die is. En als je dat dan een tijdje hebt gedaan, dan kun je ook op een gegeven moment verschil gaan merken in bepaalde fases. Want ik heb het al eerder gezegd, onze cyclus bestaat eigenlijk uit 4 fases. Wetenschappelijk gezien uit maar 2. Maar als je gaat kijken naar symptomen en veranderingen, mentaal en dergelijke, dan bestaan ze uit 4 fases. De ongesteldheid kent iedereen bijvoorbeeld. Dan heb je een fase voordat je ovuleert, voordat je eisprong plaatsvindt. Dan heb je de dagen rond je eisprong en dan heb je de dagen weer na je eisprong tot aan je menstruatie. Dus eigenlijk vier fases. En door eigenlijk je symptomen bij te houden, dus hoe je je mentaal voelt, wat er lichamelijk gebeurt, kun je echt die fases leren kennen. En bij de ene duurt de ene fase 5 dagen en bij de andere duurt die fase misschien 8 dagen. Dus dat verschilt wel echt per persoon.
Ja, dus het is eigenlijk een soort van uitdaging tot zelfonderzoek, toch?
Ja, echt zelfonderzoek. En eigenlijk wanneer je daar dus dan een beetje in ziet van oké, ik heb deze. Ik weet nu ongeveer een beetje hoe mijn fases. Wanneer die plaatsvinden en hoe lang ze duren en waar ze in mijn cyclus zich bevinden. Dan kun je daar ook uiteindelijk je trainingen bijvoorbeeld op aanpassen. Of je voeding op gaan aanpassen. Of je selfcare op gaan aanpassen. Mm. Ik weet bijvoorbeeld bij mij heel goed, 3 dagen voordat ik ongesteld moet worden, heb ik heel erg veel behoefte aan meer tijd voor mezelf. En dan heb ik ook even geen zin om bijvoorbeeld met mijn vriend te knuffelen. Of dat die me aanraakt. Ik moet dan echt een beetje meer in mijn coconnetje. En Kevin weet dat bijvoorbeeld ook. En die vindt dat helemaal prima. Want die weet gewoon, als zij dan die 3 dagen even wat meer, zich meer kan terugtrekken, dan voelt ze zich ook echt beter. En dan ben ik ook echt gezelliger. En dat heb ik bijvoorbeeld heel erg nodig. Dus dat is voor mij selfcare echt, voordat ik ongesteld moet worden, is gewoon net iets meer terugtrekken. Net iets minder meetings aannemen rond die tijd. Ja. Maar het kan bijvoorbeeld ook zijn voor iemand, juist rond je ovulatiefase, hebben we vaak heel veel energie, dat je dan juist die high intensity workouts gaat inplannen, omdat je je dan super lekker voelt.
Ja.
Dus op die wijze kun je eigenlijk een beetje je leven aanpassen op dan je cyclus. En dat zorgt er ook echt voor dat je mentaal en lichamelijk wat meer in balans komt, omdat je jezelf dan de self-care en de behoeftes geeft waar je lichaam op dat moment behoefte aan heeft.
Thanks, super waardevol. Hey, en de laatste is, hoe komen we van die rottige schimmelinfecties af? Dit willen we natuurlijk niet.
Kijk, daar heb je echt verschillende dingen voor. Nou, punt 1, kunnen de pil en de spiralen ervoor zorgen dat je meer schimmelinfecties krijgt. Het wordt niet altijd door de huisarts verteld, maar officieel zit er bij spiraaltjes ook een bijsluiter. Die krijg je ook niet altijd mee. Daar moet je volgens mij echt om vragen als je hem wil hebben. Maar daar staat het ook in. Toch weten heel veel vrouwen dit niet. En dat komt toch echt omdat ook de pH-waarde, als je iets gewoon in jouw vagina brengt, of bij jouw baarmoeder, dan kan de pH-waarde wat aangetast worden. En kun je gewoon wat sneller infecties oplopen. Daarnaast zijn het natuurlijk echt de dingen als niet met zeep wassen, je vulva en je vagina, maar gewoon met water, met lauw water. Geen vaginale douches gebruiken, want daarmee haal je de slechte bacteriën weg in je vagina flora, maar ook de goede bacteriën.
Hmm.
Dus uiteindelijk kunnen dan weer andere slechte bacteriën de overhand krijgen. Dus vaginale douches niet gebruiken, gezond eten. Wat hebben we nog meer? Katoenen vrouwenhygiëneproducten gebruiken en het liefst geen tampons en maandverband waar chemicaliën in zitten. Katoenen ondergoed, dat soort dingen.
Ja, top.
En tevens een laatste waar ik, omdat ik dus heel veel cliënten heb, die hebben last van vaginale schimmelinfecties. Zo'n infectie kan ook uit je darmen komen. Dus als jouw darmgezondheid niet op orde is, en dat zie ik heel veel, want de pil, de anticonceptiepil, is eigenlijk een medicijn en het heeft een werking op je darmen. Dus het kan je darmflora uit balans brengen. Tevens kan het ook je lichaam onttrekken aan belangrijke vitamines en mineralen die we nodig hebben. En als jouw darmflora eigenlijk uit balans is, je darmen zijn echt de fundering voor een goede hormoonbalans. En een gezonde vulva en vagina ook. Die optimaal zorgen dat die optimaal werkt. Want dat kan ook heel veel kwaaltjes verlichten. Waaronder een vaginale schimmelinfectie.
Volgens mij moeten we gewoon allemaal een consult bij je aanvragen.
Kom maar binnen, ik heb nog plekjes over.
Nou, uiteindelijk is het natuurlijk ook altijd maatwerk. Ieder lichaam is anders. Iedere cyclus is anders. Ieder mens is anders. En dat maakt ons ook zo mooi. Hey, lieverd, waar kunnen we jou vinden?
Op verschillende kanalen. Ik heb mijn persoonlijke Instagram is @hipisabel. Maar ik heb er ook eentje van mijn praktijk nu, waar ik veel meer deel over hormonen, anticonceptie en gezond leven eigenlijk in general. Dat is @dekrachtigevrouw. En dan heb ik natuurlijk mijn website www.dekrachtigevrouw.com, waar ik mijn blog op heb, maar ook al mijn informatie over mijn praktijk op staat.
Top. Hey, en we sluiten altijd af met het mooiste advies dat jij in je leven ooit hebt gehad en of je die aan ons door wil geven.
Ja, zeker. Het beste advies dat ik ooit heb gehad is denk ik toch wel, je hoeft niet alles alleen te doen.
Heel mooi.
In de zin van werken, maar ook in de zin van zoek hulp als je het nodig hebt. Want het is juist heel krachtig als je hulp durft te vragen.
Mooi. Dat is ook de kracht van vrouwelijke energie, hè? Het samen doen. Verbinden.
Zeker.
Ah, te gek. Dankjewel dat je dit met ons wilde delen.
Ja, tuurlijk.
En een mooie dag.
Jullie ook. Bedankt dat ik hier mocht zijn.
Doei.
We hopen dat je het leuk vond. Mocht jij nou een inspirerend verhaal hebben dat je wilt delen, stuur dan een mailtje naar groei@liefleven.com. En als je verder geïnteresseerd bent om nog verder te groeien als mens, kijk dan vooral eens naar onze groeiprogramma's op liefleven.com. Mooie dag!